Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Met een terugblik op de zondagochtend vroeg verreden Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park. Een race die Max Verstappen 1 keer niet won en waarbij Ferrari een prachtige 1-2 opeiste. Aflevering 171 alweer, dat gaat hard, van Race Reporter seizoen 8 van deze onafhankelijke Formule 1-podcast. Dit is meer een aflevering dan Formule 1 starts. Dan voor Jos Verstappen, Heinz-Harald Frentzen, Mario Andretti en Olly Berman. Jawel, een grote grootheid wordt dat. Maar dit even terzijde. Ik ben Lucas Degen vandaag met beide Jeroens. Jeroen Demmerdaal, autosportschrijver en Green podcaster. Dat is de podcast over IndyCar. Welke race was er afgelopen... was het afgelopen weekend de race?
Ja, dat was afgelopen weekend. Maar dan moeten we het maar heel kort echt niet over hebben. Ja. Nee, het was een experiment. Een soort all-star race. En ze gingen eigenlijk gewoon proberen om de sprintraces na te doen. In Formule 1. Nou, dat moet je sowieso niet doen, want die zijn prut. Het was geen geslaagd experiment. En ik denk ook niet dat het volgend jaar terugkomt in deze vorm. Gelukkig mogen we over een paar weken weer naar Long Beach. Daar heb ik wel zin in.
Oh, leuk. Long Beach.
Oké. Okay.
Mooie baan, ja. Long Beach.
Dus ze zijn bij IndyCars ook bezig met malle fratsen om...
Bij IndyCar doen ze soms ook gekke dingen, ja. En dit was... Het was een rare, gesplitte race. En ze moesten dan... Het werd zo geformateerd dat het eigenlijk heel erg uitbetaalde... als je heel vroeg in de race heel erg je banden ging sparen. Dus de eerste 10 ronden van de All-Star Race zaten we te kijken naar 12 coureurs die heel erg aan het lift en coasten waren. En dat is natuurlijk verschrikkelijke televisie. Ja. Het werkte gewoon niet. Zo simpel is het. Ook in IndyCar slaan ze wel eens de plank mis.
Het is juist zo simpel. Hou het format gewoon lekker een beetje af en toe. Af en toe mag je wel eens wat veranderen. Zoals die quali van de Formule 1 en zo. Weet je dat op een gegeven moment hebben. Dat is ook gewoon goed geworden en zo. Maar het altijd geëxperimenteerd. Je wordt er gek van. MotoGP doet het ook, hoor. Dus het zijn alle raceklasses, maar... Joh.
Nou, en wat ook niet hielp was dat ze het dan hadden georganiseerd op de Thermal Club. En dat is dus een soort gated community in Californië, waar ze dan in het midden een racebaan hebben gebouwd. Dus het zijn allemaal hele rijke mensen die dan een racebaan hebben waar ze dan hun Porsches en Ferraris kunnen uitproberen. Maar er waren dus ook gewoon geen fans. Dus ze reden een beetje ergens in the middle of nowhere. Er was nul ambiance, nul sfeer. Het werkte gewoon niet.
En de winnaar kon een miljoen verdienen, begreep ik. Dat heb ik wel begrepen op Twitter.
Of een soort van, want uiteindelijk in de praktijk kwam het gewoon neer op een 500.000. Ja, maar die ging uiteindelijk naar Alex Palou, de regerend IndyCar kampioen. Maar die kan dat geld ook goed gebruiken, want die zit binnen in allerlei rechtszaken. En die heeft hele dure advocaten. Dus,
ja, omdat die bij 27 verschillende teams een contract heeft, toch?
Ja. Ja, dat is een beetje een soort Shanna Lazy, zeg maar.
Ja, Jenson Button ook nog.
Jenson Button ook, ja, precies. Dus,
telt het wel mee voor de titelstrijd?
Nee,
het was gewoon een tussendoor dingetje.
Een non-puntenrace, ja.
Ja, ook dat vroeger in de Formule 1 ook, non-championship events.
Ja, inderdaad.
We gaan van de IndyCar naar een andere autosport, namelijk MotoGP.
Jeroen Schotten is hier ook. Een andere autosport.
Motorsport, moet ik dan zeggen natuurlijk. Jeroen Schotten is hier weer, volger van Formule 1 en MotoGP. Wederom dank voor het maken van een draaiboek. En het was een fantastisch weekend, heb ik begrepen, afgelopen weekend MotoGP. Ik heb me niet goed voorbereid, maar... Je had een hele mooie tweet gestuurd.
Nou, vertel. Het was gewoon een heerlijke wedstrijd, hebben we gezien.
Okay. Welke circuit? Welke baan?
Dat was Portimao. En daar ben ik ook al. Ik vind dat zo'n fantastische baan.
Oh, ja.
En daar hebben we natuurlijk met de Formule 1 voor mij 2 keer geraced in recente jaren. Dus de meeste Formule 1 fans kent ook. Met zoveel, het golft op en neer.
Die jump
en boven en beneden. Ja, die jump hebben we erin. Die is op motoren natuurlijk allemaal gaan. Van die komen echt los. En gewoon geweldig.
En er was iets met Bagnaia, toch?
Bagnaia en Marquez. Die kwamen met elkaar in aanraking. Dus die gingen onderuit. En Bagnaia deed dat ook al in de sprintrace. Dus die pakte 0 punten. Dus dat maakte het heel leuk, ja.
Als je nou kijkt naar Valentino Rossi. Hoe lang doet hij nu al niet meer mee?
Derde jaar of zo. Ja.
Oké, wat doet hij nu? Weet je dat? Volg je dat dan ook nog?
Ja, hij doet de autoraces.
Oh, okay.
Nee, dat volg ik verder niet. Nee.
Okay, maar
hij zit doet iets met lange afstand, toch?
Ja, ik weet niet wat hij doet, maar hij zit ergens in een endurance. Ja. Maar dat volg ik allemaal echt niet, nee. Ik zie af en toe tweetjes van hem langskomen, dat is alles.
Waar gaan we het over hebben in deze podcast? We hebben IndyCar gehad, we hebben het over MotoGP gehad. We gaan het ook nog over Formule 1 hebben.
Ook toch?
Ja, glandioze zege voor Carlos Sainz. Iedere keer als Russell uitvalt, dan schijnt Carlos Sainz te winnen. Of omgekeerd, als Sainz wint, valt Russell uit. De keuze van Ferrari voor Lewis Hamilton, jawel. Is George Russell geschikt als kopman van Mercedes? De gevechten in het middenveld, dubbele punten in de finish. Dubbel puntenfinish voor Haas. Dat is toch wel zuur voor onze Duitse vriend die weg is. Ricciardo, Hoe lang heeft hij nog...
Duitse vriend?
Gunther. Gunther. Gunther is...
Nee.
Italiaans.
Zutter.
Italiaans.
Nein.
Italiaans.
Gunther Steiner.
Nein.
Gunther Steiner is Italienisch.
Ik ga het nu opzoeken.
Ja, jullie zoeken maar op en dan zien
ik ga het opzoeken. Gunther Steiner is Italiaans-Amerikaans. Ja, inderdaad. Ja. Italiaans-Amerikaans. Ja,
echt
ja.
Waar. Oh. Maar op een Duitse naam. Dus hij zal wel
dus
Duits
komt uit dat, hij komt uit dat hele noordelijke deel op de grens met Oostenrijk. Daarom praat hij ook Duits op zo'n rare manier.
Kijk, nee, daar was ik afgelopen kerst. En daar praten ze Duits en Italiaans. Dus ik heb half gelijk.
Ja, hij heeft ook een Duitse naam. Dus hij zal waarschijnlijk wel ergens wat bloed hebben in Duitsland of Oostenrijk. Of zo.
Hij is redelijk Duits.
Anyway,
ja.
Ik ga even door met het draaiboek. Ricardo, hoe lang blijft hij nog in de Formule 1? Vooruitblik op de Grand Prix van Japan. Mooi land. En waar we het vandaag niet over gaan hebben, is het verbod op het woord van de dag. De Hornergate. Het lijkt wel weer 2 maanden geleden,
ook,
de Hornergate.
Er is ook niks, toch? In Hornergate?
Nee, er is helemaal niks. Ja, de vrouw heeft een rechtszaak aangespannen.
Het enige is dat Christian Horner gewoon in Melbourne was, alsof er niks aan de hand was. Dus.
Nou, maar mooi toch. En dat zelfs Jos Verstappen zegt, rust, er moet rust in de tent komen.
Oh, nou, gelukkig maar.
Ja, de Grand Prix van Australië. 3 sterren kreeg het ding op de Race Reporter tegen sterrenmeter. Wat vonden jullie ervan, Jeroen Demmerdaal? Wat vond jij van deze Grand Prix?
Ja, ik heb me goed vermaakt.
Was je vroeg op? Ja, die was vroeg op sowieso.
Ik was vroeg op. Ja, nou ja, voor vergeleken met jullie niet natuurlijk. Maar ik had niet de wekker gezet om 5 uur. Ik heb het een beetje druk de laatste weken. Dus ik had mijn slaap dit weekend iets te hard nodig.
Oh ja, goed, ja.
Maar ik heb vervolgens met een vers kopje koffie heb ik inderdaad met een paar uur vertraging naar de Grand Prix gekeken. En kijk, sowieso na die zandbakraces vind ik Melbourne altijd. Dat is als thuiskomen. Melbourne is wat mij betreft ook altijd echt de start van het Formule 1 seizoen. Ja. Dat is traditioneel natuurlijk altijd. Ik vind het een prachtbaan, prachtige locatie. En ik moet zeggen, het was uiteindelijk een best spannende wedstrijd. Vooral tactisch gezien. Goede strijd tussen Ferrari en McLaren. En aantal redelijke gevechten gezien. Ook rond die 10e plek. Hè, tussen Albon en de Hazen. Dat was natuurlijk interessant. Dus ik vond een leuke wedstrijd. 3 sterren kan ik me goed in vinden.
Ja, ik zou iets minder doen. Ik zou 2,5 ster geven. Maar dat kan geloof ik niet. Ik ben niet zo'n Melbourne fan. Ik vind wel overigens dat het een verademing is nadat je al die zandbakraces hebt gehad. Want dat is natuurlijk. Ik ben niet zo fan van de layout van Melbourne met de huidige Formule 1 auto's. Maar het is natuurlijk een veel betere baan dan al die nieuwe circuitjes die we krijgen. Maar ik vind deze layout van Melbourne, die doet mij niet veel. Ik vind er geen uitdagende bocht in. Het is te krap om echt te racen. Het is niet mijn circuit. Maar dat maakt niet uit. Het was een onderhoudende wedstrijd, vond ik inderdaad.
Hey. Je ziet dat ook wel, zeg maar. De Formule 3'tjes hadden echt geweldige races hier. Ja, de Formule 2's waren aardig. Ja. En dan op de Formule 1, daar je ziet gewoon naarmate de auto's groter worden, wordt het inhalen en het wordt steeds lastiger.
Ja. Nou, het is wel zo dat bij die bocht 6 nu, daarachter staat natuurlijk eerst nog altijd een chicane voordat je...
voordat je
dat die weg is wel een heel groot voordeel. Hoor. Dat heeft de circuit wel een stuk beter gemaakt.
Nou ja, dat is het inderdaad. Want ze hebben natuurlijk inderdaad ik weet niet eens meer hoe lang dat geleden is. Maar
het is
een
tweede keer of zo.
2, 3, 4 jaar geleden. Keer. Ja, want ze hebben ook een aantal jaren gemist, hè, tijdens de COVID-jaren.
Ja, 2 jaar, ja.
Want ze hebben inderdaad die bocht 6, die hebben ze veel sneller gemaakt. Op het kader van het weekend heb ik nog een vraag over. Toen zei iemand van, ja, wat moeten we eraan doen om ervoor te zorgen dat die bocht veiliger wordt? En dacht ik van, ja, dat is nou juist de ironie. Ze hebben hem veel sneller gemaakt. Terwijl die voorheen was die scherper, waardoor je harder moest remmen en dus er minder hard doorheen ging. En vooral met deze auto's, en dat zie je nu dus. Je zag het overigens ook in de Formule 2. Als je hem daar kwijtraakt, dan ga je echt onnoemelijk hard de boarding in.
Ja, maar ik daar wel weer racen. Ik bedoel, ik ben voor...
Ja, dat ben ik ook eens, maar de vraag was gesteld in de context van veiligheid. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is dus de ironie. Ze hebben hem juist veel sneller en daardoor ook risicovoller gemaakt.
Ja, nee, ik blijf wel tot vinden. Dit is net het bijvoorbeeld met Eau Rouge. We hebben ook een eeuwige discussie altijd over. Kan dat nog? Ja, dat kan nog. Want als je dat soort dingen echt aan banden gaat leggen... We hebben ooit een afschuwelijke chicane daar gehad. En die kan je ook voor deze bocht... Dat moet je allemaal niet aan beginnen. Dat hoort er nou helemaal bij. Dat zijn de gevaarlijke dingen. Je moet vooral kijken naar de auto's, naar de uitloopstroken... naar de barriers, de anchor barriers. Ja. Die hebben we rijden op Indianapolis. Daar ga je volgende maand doorheen. Over 2 maanden. En daar heb je natuurlijk... daar hangen ze in de hekken. Ik bedoel, dan zal dit ook wel meevallen, denk ik dan. Dan moet het ook veilig
het
maken
is ook
zijn.
In die zin. Hè, ik bedoel, we hebben wel eens discussies gehad over al dan niet stratenbanen. En dat ik bedoel, het gedrocht in Jeddah, dat is wat mij betreft geen stratenbaan. Maar dit is natuurlijk in die zin, het is wel een stratenbaan in die zin dat je een foutje zit in een heel klein hoekje. En dat is op Melbourne ook zo. Je kunt gewoon, je hebt heel, op bepaalde plekken heb je gewoon heel weinig ruimte voor een foutje. Terwijl je bijvoorbeeld op Bahrein, ja, als je een keertje wijd gaat, ja, dan ligt er astroturf van een ruime verder met je wedstrijd. Maar hier, er zitten gewoon een aantal plekken in. Ik zag op een gegeven moment dat het tijdens de vrije training ook dat ook kon bij het opkomen van het rechte stuk even met zijn rechter achterkant. Ja, of link achterkant natuurlijk. En die schampte de muur en die had meteen een lekker band te pakken. Dus ik wil, het is ook, je maakt één foutje en dan ben je gewoon gezien. En dat vind ik wel, het is in die zin wel gewoon een uitdaging, denk ik, voor veel coureurs.
Alex Albon had ook een foutje, duur foutje.
Kleintje maar, ja. Kleintje. Ja.
Heel duur foutje, letterlijk en ook figuurlijk was het een duur foutje. Ja. Daar gaan we het zo nog over hebben.
Even kijken, andere winnaar, maar nog steeds wel strijd aan de leiding. We hebben een vraag gekregen van Niels.
Niels, die zegt, moet Melbourne niet gewoon weer de eerste race worden? Ja, natuurlijk Niels. Dat is een vraag voor open goal, zoals we altijd zeggen. En ja, nee, ik ben het wel een beetje eens. Het was inderdaad natuurlijk, er was niet, Carlos Sainz reed in principe relatief onbedreigd naar de overwinning. Maar niet met zo'n overmacht als we Max Verstappen dat de afgelopen anderhalf jaar hebben zien doen. En ten tweede, het is en blijft Ferrari. Hè? Dus ik bedoel, je kunt er nooit helemaal zeker van zijn dat het allemaal goed afloopt. En vooral daarachter natuurlijk. Ik bedoel, Leclerc versus toch vooral Norris. Ja, dat vond ik wel een boeiende strijd. Want die waren echt een gevecht om die tweede plek. Dus ik in die zin dat er geen spanning was om de overwinning. Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk wel dat Carlos Sainz wel gewoon de sterkste was. Wat ik trouwens ontzettend knap vind. Hè? Ik bedoel, 2 weken geleden lag hij nog op een operatietafel.
Ja.
En nu doet hij dit. Ik bedoel, ik sta daar echt van te kijken. Daar heb ik echt heel veel waardering en heel veel respect voor. Maar het was nog steeds wel gewoon een spannende wedstrijd. En auto's aan de kop die stuk gaan, zowel Verstappen als Hamilton, die gewoon met technisch malheur uitvallen. Dat gebeurt ook veel te weinig tegenwoordig. Terwijl dat vroeger natuurlijk schering en inslag was.
Ik moet wel zeggen, dus, het was wel jammer eigenlijk achteraf gezien dat Leclerc dat foutje had in Q3. Anders was hij natuurlijk waarschijnlijk vanaf P3 of zo gestart. En dan had hij natuurlijk met Sainz. Nu heeft hij natuurlijk, dan moet hij in het begin heel veel pushen. En moet hij daardoor ook weer eerder naar binnen. En je komt in verkeer en je rijdt een hele andere wedstrijd dan Sainz vooraan. Dan hadden we misschien daar wat.
Ja.
En dan was ik ook heel benieuwd geweest wat Ferrari had gedaan. Hè? Of ze dan toch Leclerc aan de overwinning hadden geholpen of niet. Nu was het eigenlijk niet te doen. Omdat Leclerc daar natuurlijk gaat blijven. En Sainz is hun... dat weet ik niet wat ze dan gedaan zouden hebben. Dus dat was,
nee, dat weet ik ook niet. Helaas. Maar ja, goed, het punt is natuurlijk... op een gegeven moment hadden ze de kans om hem voorbij te laten... toen ze vrij dicht achter elkaar zaten. Maar dat deed ze gewoon niet.
Nee, maar ik denk ook dat Sainz...
Je had een hele...
cockpit.
Ja, maar je had, precies. Maar je had als chasseur zijnde een hele... net als James Files eerder in het weekend... een hele stevige executive decision kunnen maken. Nou, dat deden ze niet.
Of met strategie, hè? En dan kun je laten doen bij Leclerc als hij de 2 seconden achter zit en je bent er.
Maar Leclerc had natuurlijk in die zin hetzelfde probleem als Perez. Want Perez stond natuurlijk in principe 3e op de grid. Ja. Ja, en toen opeens werd het 6e. Ja, en dan zit je toch gewoon anders. Dan
andere
moet ik
wedstrijd.
Wel zeggen, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Ik moet wel zeggen dat de pace van Perez op bepaalde vlakken, op bepaalde momenten mij echt niet meeviel.
Nee, maar dat had problemen, bleek.
Ja, dat bleek inderdaad ook. Ja. Ik moet zeggen, dat zie je ook aan Piastri. Hij zit dichter bij Norris dan vorig jaar, maar hij is er nog steeds niet. Je ziet nog steeds wel gewoon dat hij daar nog een klein beetje tekort komt. En net als dat Perez natuurlijk gewoon tekort komt ten opzichte van Verstappen. En de grote vraag is natuurlijk, had Max Verstappen en Carlos Sainz, had dat een strijd kunnen worden? Dat is de grote vraag.
Het weekend van Red Bull en Max Verstappen. Een remprobleem voor Max Verstappen. Hij had de eerste ronde al meteen uit. Goede start. Sprak de snelste ronde. Daarna ging het wat minder. Bij Sky Sport dachten ze dat het de motor was. Maar ik met het goede oog had het meteen door. Dat het een remprobleem was. Nee, maar zonder dolle. Het was natuurlijk wel even balen zeggen. Hoe kan dat? Hoe kan je nou na 2 ronden al... Ik vraag me dat dan af. Het is zo'n groot team. En dan zit er iets scheef? Is het niet goed neergezet? Of hoe kan zoiets? Hoe kan ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien.
Ik zag een interview na afloop met Verstappen op Viaplay, waarbij hij zei dat het gewoon een mechanisch ding was. Dat zeg maar op het moment dat hij de eerste keer dat rempedaal intrapte, bleef gewoon die klauw om die rem heen zitten. Ja, en dan op een gegeven moment, dan krijg je zoveel frictie. Ja, en dan op een gegeven moment brand je gewoon dat hele ding aan de binnenkant hebben. Op een gegeven moment toen hij binnenkwam, ze haalden dat wiel eraf. Dus ik bedoel, zoveel weggesmolten. Ja. Ja, het is natuurlijk, kijk, het blijft een mechanische sport. En ook zelfs, en dit is hetgene wat ik eigenlijk mis. Want ik bedoel, en dan gaan we weer terug naar vroeger. Maar vroeger gebeurde dit gewoon met enige regelmaat. Dan ging er gewoon eens een motorstuk of inderdaad een ander mechanisch deel in een auto. Maar ja, tegenwoordig, de Formule 1 is zo bijna perfect, dat het bijna niet meer gebeurt. Dat de betrouwbaarheid is zo goed dat het voor de, en dan kun je dus als Max Verstappen gewoon, dat is het 21 wedstrijden winnen in een seizoen. Ja. En dat is wel. In die zin vond ik dit verfrissend. Maar ik denk eerlijk gezegd ook. Hij is natuurlijk nu nog meer verbeterd om in Suzuka het hele veld op 2 ronden te zetten.
Ja. Is er bekend gemaakt wat nou echt wat het probleem was? Ja, een remschijf die kapot was. Maar hoe heeft zoiets kunnen ontstaan?
Hij hintte erop dat het iets mechanisch was. Dus ja, weet je, dat weet ik niet. Maar geen, ik neem aan dat ze inderdaad in de fabriek op in Milton Keynes gaan ze natuurlijk gewoon dat ding binnenste buiten keren om uit te vogelen wat hier precies gebeurd is en hoe je dat de volgende keer kunt voorkomen.
Zeker, maar dit mag natuurlijk ook wel op het stapeltje incidentjes, hè?
Ja, tuurlijk.
Kijk, je moet natuurlijk altijd kijken of je het in de toekomst kan voorkomen. Maar dit is altijd wel iets. Kijk, dit is voor het eerst in 2 jaar dat hij met mechanisch pech uitvalt, geloof ik.
Ja.
Sinds Melbourne in 2022. Ook weer Melbourne trouwens.
Ja.
Ja, dus weet je, het zijn incidenten. En dat kan altijd een keer gebeuren. En dat gaat nog een keer gebeuren.
Ja. Rare gridstraf. Gridstraf en tear-off onder de autofysieke de race van Perez. Perez die zei ook nog van ja, we hadden dit weekend de pace niet, la 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 la. En ik vond het heel opmerkelijk dat hij zei, ook zonder de schade bij Max had Ferrari gewonnen. Dat vond ik heel opmerkelijk.
Maar dat is gelul.
Ja.
Zonder dat zou, schade. Nou, ik wil zeggen, dat is natuurlijk ook iets, als ik hem was, zou ik dat ook zeggen. Ja. Maar... Ik denk wel dat als Leclerc, wat Jeroen eerder zei, als Leclerc gewoon een normale kwalie had gehad en ook daar bij die eerste 3 had gestaan, dan zou het zomaar kunnen dat het alsnog een 1-2 voor Ferrari was geworden. Want ze zagen er wel gewoon sterk uit. Daarbij blijft gezegd, ik vond Perez bij vlagen gewoon niet heel overtuigend. Waar hij wel overtuigend was in, is in zijn inhaalmanoeuvres. Dat deed hij een aantal keer wel. Hij deed weer een aantal mooie moves, zeg maar, achterop dat lange rechterstuk en dan buitenom, zeg maar, in die hele snelle links-rechts knik. Daar moet je wel een paar ballen voor hebben om dat te doen. Want dat is echt grote jongenswerk daar. Het ging ook in de Formule 3 een paar keer niet goed. Maar wat natuurlijk vooral jammer is, is dat Sergio Perez niet gebruik heeft gemaakt van dit weekend. En dat hij nu niet gewoon de leider in het WK is. Want dan had je namelijk richting Suzuka gewoon weer een leuk talking point gehad. Kijk, en nu staat hij er toch gewoon weer 3-4 punten achter. En dat wordt na Suzuka staat hij er gewoon weer 12 punten achter. Dus ja, dat is jammer.
Ja. Nou ja, dat. Maar dat is. Kijk, voor hem geldt het ook. Je komt gewoon in dat. Je start als 6e. En dan kom je gewoon in Melbourne al heel moeilijk naar voren. Het heeft al hoog slijtage op de banden. Als je in verkeer komt te zitten, je moet wat agressiever rijden. Je kan niet sparen. Alles wordt wat warmer. Het tekent je hele race. Hetzelfde als bij Leclerc natuurlijk. Los van het feit dat hij op een gegeven moment een verhaal kreeg van dat er een tear-off onder zijn auto bleef plakken. Waardoor hij wat downforce punten tekort kwam. Ja, goed, dat kan. Maar goed, dan nog. Ik denk als je vanaf 6e start op Melbourne, dat het al heel moeilijk wordt om nog te winnen.
Ja. Dus,
maar als hij gezegd heeft dat hij denkt dat Ferrari zou hebben gewonnen als Max Verstappen was blijven rijden, dat is echt niet zo.
Nee,
ik ben ervan overtuigd dat Max Verstappen gewoon niet zoveel als vorig jaar, maar die had gewoon rustig met 10 seconden voorsprong gewonnen.
Ja,
dat denk ik ook.
Maar die is toch ook echt, kom op, die is gewoon een halve seconde per ronde sneller dan Perez altijd al.
Ja.
Ja, dus...
Nou ja, en dat is het. Daar zeggen we nu nog wel eens schande van. En dan zat ik van de week een race in 1993 te kijken. En dan zie je hoe Ricardo Patrese gewoon 1,5 seconde langzamer is dan Michael Schumacher. En weet je, niemand die Senna ook maar een beetje bij kan houden in die McLaren. En dan denk ik, weet je, het valt uiteindelijk ook allemaal wel weer mee. Het zit tegenwoordig ook gewoon veel dichter bij elkaar. Hè.
Ja, in
dezelfde auto's.
De grote Alain Prost had al 1,2 seconden achter Senna in de quali, hoor.
Ja, ja. Precies. Precies, ja.
En niemand heeft ooit gezegd dat Alain Prost niet goed genoeg was. Want was
dat ze hem er nu toch eigenlijk wel gewoon eens uit moeten zetten. Ja. En dat die vader van Alain Prost eens op moest houden dat hij met roepen dat hij wereldkampioen
kon worden.
Race Reporter is een hele grappige en vooral onafhankelijke podcast. We moeten hebben van donaties help Race Reporter de donkere... Ik moet even aanpassen in het draaiboek.
Het is inmiddels bijna bij de voorjaar, hè, Lucas.
Vorige week, wat is het, 20 maart is het de lente geworden. Support Race Reporter. Ga naar f1podcast.nl en doneer. Of gewoon naar racereporter.nl. Er zijn nog een paar mokken. En die gaan de deur uit. Ook daarvoor f1podcast.nl. Gevecht in de subtop. Een keihard gevecht bij Ferrari. 1-2, ik vind het wel lachen dat Sainz gewoon nu de gebeten hond is. Heeft hij ook contract voor volgend jaar?
Gebeten hond?
Ja, gebeten hond. Hij heeft,
ja, dat hij weg moet.
Dat hij weg moet. Maar hij is het wel.
Maar hij geeft wel weer zijn visitekaartje af. Precies. En ik bedoel, hij was in Bahrein, was hij ook goed. En in die zin, ik denk dat Sainz. Hij komt op mij over alsof hij meer gebrand is dan ooit. Om precies te laten zien dat hij erbij hoort. Ja. Ja.
Ik vind dat mooi ook. Zelf, mechanische sport natuurlijk. Je bent al afhankelijk van het materiaal wat je hebt. Maar dan toch zie je. Op de een of andere manier kan hij toch meer dan dat hij normaal kan. Omdat hij onder de druk. Ja. Van zijn carrièrevervolg, zeg maar, rijdt. Ja. En bij Hamilton zie je het een beetje omgekeerd. Die zit al in een moeilijk jaar. En ik zie hem ook een beetje bleu. Zie ik een beetje overkomen eigenlijk. Weet je, en het heeft toch ook mentaal wel invloed op een coureur. De hele situatie.
Ja, dat is dus zo.
Niets dan lof voor Carlos Sainz. Kijk, we hebben altijd die discussie wie is nou beter, Leclerc of Sainz, omdat het natuurlijk allemaal heel dicht bij elkaar zit. Ik denk nog steeds, ik hoorde iemand laatst zeggen van het is een beetje Senna en Prost, iets minder hoog niveau. Maar Leclerc een beetje Senna van nature, gewoon sneller. Maar Sainz is van nature weer wat slimmer en wat uitgekookter. En het is een soort van Prost eigenlijk. Nou ja, dat kan ik me wel aardig in vinden in die vergelijking. Wat Sainz dit weekend heeft laten zien, wat Jeroen ook aanhaalde, 2 weken na blinde darmoperatie. Dat is waanzinnig knap wat hij doet. Heel veel karakter heeft hij daarvoor getoond, maar ook gewoon de snelheid, de pace die hij had. Ik dacht toch even, hij gaat pole position pakken. Dat moet ik wel heel veel lof geven aan Max Verstappen, die laatste ronde echt ergens vandaan toverde. Die had ik nooit meer zien aankomen.
Dat was magie. Dat was echt een
waanzinnige ronde. Dat moet ik dan wel even aanhalen. En dat is net dat stukje wat Sainz niet heeft natuurlijk. Maar Sainz was echt on top dit weekend. Echt gewoon on the ball. Superknap.
Ja.
Meteen vraag ik gewoon Erwin. Die vraagt of Ferrari wel een goede zet is voor Lewis.
Ja, dat is wel een beetje de grote vraag natuurlijk. Ik ben wel benieuwd, vraagt Erwin, hoe jullie over Sainz versus Leclerc denken. Of Hamilton naar Ferrari nog wel zo'n goede zet is. Nou ja, ik vind sowieso dat je Leclerc er niet uit moet gooien. Dus dat die discussie, als je er eentje uit moet gooien, had je het inderdaad Sainz moeten doen. Maar had je hem eruit moeten gooien, ja, dat kun je altijd afvragen. Ik vond het destijds, we hebben het over 3 maanden geleden. Als je Hamilton kan krijgen, vind ik het een goede zet. Dat staat bovenal. En dat heeft ook te maken met commercieel, met marketing. Hij heeft natuurlijk heel veel mondiale uitstraling. Hij is een heel groot icoon van de sport. In zijn prime hoort hij gewoon in het rijtje. Senna, Prost, Schumacher en alles. Daar hoort hij thuis. Zijn uitstraling is veel groter nog dan van Max Verstappen of van wie dan ook. Het is echt een Ronaldo Messi-achtig figuur qua dat. Dus daar begrijp ik het allemaal wel van. Ook hij is natuurlijk heel ervaren. Heeft heel veel ervaring vanuit Mercedes ook wat hij meeneemt. Hij kan Leclerc ook echt motiveren nog en hoger op helpen, denk ik. Ik denk dat daar ook heel positief is. Maar als je het gaat hebben over het echte absolute rijden, als ik nu kijk naar de openingsraces van dit seizoen, Carlos Sainz of Lewis Hamilton. Kijk, Lewis Hamilton Prime staat ver boven Carlos Sainz momenteel natuurlijk. Maar de Lewis Hamilton van nu, als hij naar Ferrari gaat, is hij wel al 40. Hè? En dat ik denk toch wel dat het 1 of 2 tiendes kost. En ik denk toch wel dat het wat moeilijker wordt voor hem om altijd maar dat niveau van toen te halen. Dat gaat hij niet meer halen, denk ik. En we hebben het vaak over. Kijk, Alonso, die is natuurlijk 42. Ja, die doet het ook nog zo verschrikkelijk goed. Maar is dat wel zo, vraag ik me dan af. Want kijk, hij doet het goed, hè? Laat ik dat voorop stellen. Maar is hij nog steeds buiten categorie goed? Dat vraag ik me af. Want waar meten we hem mee? Met Lance Stroll. Want die rijdt naast hem. Dat is de enige andere die ons laat zien wat de Aston Martin kan. Nou, en daar meten we mee af. Het jaar daarvoor, het laatste jaar bij Renault, of Alpine, of Renault was het toen nog, verloor die van Esteban Ocon, hè? Eindigt die achter Ocon in het WK.
Ja.
Is Fernando Alonso, hij is nog steeds verschrikkelijk goed, is hij nog steeds buiten categorie? Ik waag het te betwijfelen. Lewis Hamilton op zijn 40ste, is hij nog buiten categorie? Ik waag het te betwijfelen. Als je het zo afzet, moet je afwegen of je niet beter Sainz had kunnen houden. Maar goed, er spelen ook hele andere belangen, denk ik.
Ja.
Nou ja, tegenargument dan. Vorig jaar had Lewis Hamilton natuurlijk gewoon een uitstekend seizoen. Absoluut. Ja. En liet hij George Russell alle hoeken van de baan zien. Kijk, wat ik denk, ik speel nu een beetje advocaat van de duivel. Want ik weet dat we heel veel grote Lewis Hamilton fans op deze podcast hebben.
Heel veel.
Dus die moet ik ook even een hart onder de riem steken. Kijk, wat natuurlijk wel zo is, en dan komen we terug op dat mentale aspect waar jij het eerder over had. Hamilton weet dat hij weggaat bij Mercedes. Ja. En ergens achter in je hoofd, hij blijft volhouden dat dat niet meespeelt, dat dat geen rol speelt en dat hij altijd zijn maximale blijft geven. En toch is hij achter in zijn hoofd al met andere dingen bezig. En ik denk dat je in een topsport als Formule 1, waar inmiddels het hele veld binnen 1,5 seconde zit, dus vanaf de allerlangzaamste Alpine tot Max Verstappen, dan denk ik dat je gewoon wat mist En dan kun je dus uiteindelijk inderdaad in een Q2 gewoon op P11 eindigen. En dan mis je net Q3. En ik denk gewoon dat de scherpte ten opzichte van zijn rol bij Mercedes eraf is. Maar ik denk ook dat Lewis Hamilton iemand is die, als die straks naar Ferrari gaat, zichzelf als geen ander op kan pompen en aan kan jagen. Dus ik denk dat het een beetje vroeg is nog om hem af te schrijven in die zin. Ik ben gewoon ontzettend benieuwd. Dat vooral. Ik wil het gewoon zien. Ik wil gewoon Hamilton versus Leclerc bij Ferrari. Dat hebben we nog nooit gezien. Ja, ik ben daar heel benieuwd naar.
Ja, nou ja, ik ook. Maar ik denk wel, maar dat heb ik vanaf het begin gezet. Ik denk dat een Leclerc op zijn 27e sneller is dan een Hamilton op zijn 40e.
Dat denk ik ook. Maar dan komen we aan bij het commerciële aspect. Want Ferrari die lacht zich helemaal een keuk natuurlijk. Met alle merchandise en dat soort dingen die ze gaan verkopen dankzij Hamilton.
Ja, dat is zeker waar. Dus ja, is het een foute keuze? Nou, ik denk niet. Maar het is wel een discutabele keuze. Ja, want ik vind er wel, als je Carlos Sainz ziet rijden af en toe, dan denk je ja. Weet je, die is voor ieder team wel een toevoeging. Sainz heeft het enige geluk dat er natuurlijk wel veel momenteel speelt.
Komt veel vrij, ja.
En bij Red Bull komen er misschien wel twee stoelen vrij, je weet het niet. Mercedes komt er sowieso eentje vrij. Bij Aston Martin zou er nog wel eens wat kunnen gebeuren. En die hebben natuurlijk ook grote plannen op de achtergrond, hebben we gehoord. Allemaal van de week met de vrienden van onze podcast bij Aramco. En die sympathieke mensen uit Saoedi-Arabië, die gaan er natuurlijk nog heel veel doen. Dus er zijn wel mogelijkheden voor Carlos. Dus we hoeven ons niet druk te maken. Die krijgt echt wel een goed stoeltje volgend jaar, ben ik van overtuigd.
Nee, nou ja, welke vraag van Damien. En die zegt, bij welk team zien jullie Sainz het liefst volgend jaar? Ja, ik bedoel, als je Sainz op dit moment in deze vorm ziet, dan, als ik Red Bull was, dan zou ik hem eens een belletje geven. Ja. Dat lijkt mij echt de beste optie. Met wel enige afstand ook gewoon dat hij daar historie heeft. Omdat ze natuurlijk, ze hebben hem destijds laten gaan. Maar het is niet zo dat hij à la Alguersuari, à la Boudet gewoon echt te licht bevonden is. We hadden gewoon geen plek voor hem. En hij besloot om zelf verder te gaan ook. Maar ik denk wel degelijk dat dit het moment zou kunnen zijn dat Sainz en Red Bull elkaar weer vinden. Want wel is ook Perez is gewoon een aflopende zaak. Zelfs als hij dit jaar weer gewoon netjes tweede wordt in het WK. Ik denk dat de meest logische optie zou zijn.
Ja, zou ik ook doen. Sowieso zou ik hem vastleggen. Want je kan hem sowieso als tweede man gebruiken. Mocht Verstappen onverhoopt wel weggaan, dan heb je Sainz ook nog.
Ja.
Dat is wel een niveautje minder natuurlijk. Maar het is wel een hele steady, goede coureur die bewezen heeft hoe je races moet winnen, pole positions moet pakken en al dat soort dingen meer. En die klasse beter is dan Checo Perez natuurlijk.
Ja.
Bovendien, je kan wel zeggen, ja, maar ik moet Max Verstappen vervangen. Ja, maar die kan je sowieso niet vervangen. Want er is geen enkele rijder in het veld van dat niveau op dit moment. Nee. Laten we daar eerlijk in wezen.
Nee. En ze hebben misschien Liam Lawson voor de toekomst dan. Hè? Daar hebben we het ook over gehad. Maar dat is nog te vroeg. Dat is
twee jaar Alfa Tauri of V-Carp of hoe dat team ook heet.
Is al te vroeg, weet ik. Maar, maar die hebben ze achter de hand.
Ja, maar die gaat sowieso eerst twee jaar bij Minardi rijden. En dan daarna dan misschien mag hij een keer door.
Mag ook nog.
Jan Joost!
Ja, die vraagt. Ik denk dat het spannend had kunnen worden tussen Sainz en Verstappen. Hebben het er net al even over gehad. En dat Sainz aan het langste end had kunnen trekken. Hoe zien jullie dat? Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van persoonlijk. Ik geloof dat echt niet. Ik heb me in de. Weet je wat het is? Dat baseer je dan op quali, wat redelijk close was. En verder op niks. En op het feit dat Ferrari goed presteerde. Nou, dat Ferrari goed presteerde hebben we allemaal gezien. Dat Ferrari dichter op Red Bull zit dan vorig jaar in de races in ieder geval. Dat geloof ik ook wel. Dat het gat in quali klein is, dat zegt ons al eigenlijk anderhalf jaar niks. Hè? Want het gat in quali is al anderhalf jaar relatief klein op de meeste races. Dus nee, ik denk dat dit een race als alle andere was geweest. Als Max gewoon van pole af zonder problemen had kunnen vertrekken. Ik denk, daar had hij gewoon met 10, 12 seconden voorsprong gewonnen.
Ja, dat denk ik ook. Vooral als je ziet hoe makkelijk Perez een aantal rijders voorbij reed in die Red Bull. Ja, en extrapoleer dat dan naar wat Verstappen had gekund met die Red Bull. Ja, dan denk ik inderdaad dat Sainz gewoon toast was geweest.
We gaan het hebben voor GR.
Dat is ook een interessante casus aan het worden.
GR, waarom, even los van het afgelopen weer, hoe vaak is hij al in de laatste ronde gecrashed?
Dat heb ik niet geteld.
Nee, maar
dat heb ik niet geteld. Maar Singapore schiet mij meteen te binnen.
Ja, precies.
En ik zag op X dat heel veel mensen vonden dat hij heel vaak crasht in de laatste ronde. Dus dat zal zo zijn.
Precies. En denk, oké, het verhaal gaat dus dat Alonso.
Want X heeft altijd gelijk.
Alonso zou hem gebreaktest hebben, maar ging van zijn gas af. Nou, hij was wel niet beschuldigd bevonden niet schuldig bevonden.
Nee, hij was, nee de crash van Russell had niks gedaan, had niks te maken met het gedrag van nee, Alonso. En toch kreeg Alonso een straf.
Als je gewoon kijkt naar het incident, dit is gewoon een eigen. Hij is misschien enigszins verrast door wat Alonso deed, maar het gaat als groot genoeg. Dit had niet hoeven gebeuren. Eigen schuld, dikke bult. En dat heeft hij inderdaad wel eens vaker gedaan. Dus ja, dat moet je wel. Toto Wolff natuurlijk. Toto Wolff en de mensen om hem heen, die hebben het daarover. Die praten er ook over. Die zien dit ook bij George Russell. Natuurlijk kan je zeggen, hij is nog jong, maar dit is het derde jaar bij Mercedes. Ja. Het is het zesde jaar in de Formule 1, dus hij is niet heel jong meer. Hij heeft ervaring zat. En in de allerlaatste ronde, kom op hè, je ligt zesde, dacht ik, of zevende. Je moet ervoor zorgen dat je die punten binnenhaalt. Altijd. En zeker niet in de laatste ronde een hele dure fout maken.
Bij
want
Alonso.
Het is ontzettend duur, want hij schrijft die hele auto af. Ja. Dus het is financieel ook echt wel een aderlating.
Ja.
Dit mag je niet meer overkomen als je George Russell bent. Zo simpel is het gewoon. En ja, natuurlijk kijkt Toto Wolff en al die mensen hoog in de top bij Mercedes. Die kijken ernaar. Die zien het ook gebeuren.
Ja.
Tuurlijk speelt dat mee.
Vorig jaar was er vorige twee geleden Silverstone, die awareness. Daar had hij ook veel crashes.
Zijn awareness is zelfs minder. Het incident met Bottas toen gehad.
Bottas, Imola.
Het is met Zoe, hè? Ja, dat was inderdaad. Silverstone. Dat was op Silverstone, inderdaad. Ja, nee, ja, goed. Ja. Zijn awareness is niet geweldig, nee.
Nee.
Daar moet hij echt wel aan werken. En ja, dat zeg ik. Hij is van dezelfde leeftijd als Max, volgens mij. Dus al heel veel progressie zal hij ook niet meer boeken daarin, denk ik.
Maar ik vind het opvallend. Is de vraag van Rick of Russell definitief af is als titelkandidaat?
Voor 2024 wel, lijkt me. Ja. Maar ik geloof het sowieso niet dat ik hem daarbij had gerekend. Nee. Als ik heel eerlijk ben. Definitief af, ja, dat weet ik niet. Ik vind dat lastig te zeggen. Ik bedoel, Felipe Massa was ooit 20 seconden wereldkampioen.
Jensen
Button is wereldkampioen, hoorde ik. Bedoel,
zo
ken ik er nog wel een paar. Ja. Puur op basis van zijn palmares en op basis van zijn kwalificatie kan die man natuurlijk gewoon in de juiste auto wereldkampioen worden. Zo simpel is het. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar ja, Kevin Heimbargartner vraagt dat Russell crasht onder druk is niet de eerste keer. Gaat dit Toto Wolff beïnvloeden in de keuze voor een andere rijder in 2025? Nou ja, dat is inderdaad dus de kwestie en de discussie die ze binnen AMG moeten hebben. Is George Russell onze nieuwe kopman en is hij de nieuwe Lewis Hamilton? De ja, de nee. En zo nee, wie gaan we er dan naast zetten? Want ja, dan zijn er niet zo heel veel smaken meer over.
Toto is bereid te wachten, heeft hij gezegd, dit weekend op Max.
Ja.
Hij wil wachten op Max.
Dat zou ik ook doen. Kijk, ik bedoel, wat dat betreft, dat heb ik voor mij eerder gezegd hier. Ik hoop nog steeds inderdaad dat Max Verstappen naar Mercedes gaat. Het wordt wel met de week minder aannemelijk als je ze zo ziet schutteren. Maar ik hoop nog steeds dat het gebeurt. En anders, dan weet ik het zo 1, 2, 3 niet. Want ja, dan kun je zeggen van nou, dan pakken we een Sainz. Of we halen onze verloren zoon Ocon terug. Of even verzin is een dwarsstraat. Dat zijn allemaal nog steeds geen rijders van het kaliber Hamilton. Ook niet van het kaliber Hamilton waar Hamilton nu zit. Dus dat wordt gewoon ontzettend lastig. Kijk, ze hebben natuurlijk uiteindelijk gewoon hun hele toekomstplan om een George Russell heen gebouwd. Hij is heel duidelijk klaargestoomd voor deze rol. Hè, met die 3 jaar bij Williams en nu naast Lewis Hamilton. Hij moet gewoon het stokje overnemen. Er zijn niet zo heel veel andere smaken.
En ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dan dreigt hij niet echt dat stokje over te willen nemen of te kunnen nemen. Want ja, hij is niet echt het complete pakket. Kijk, ja, weet je, voor hun geldt het zelfs voor Red Bull. Er is er maar eentje die je kan pakken die Lewis Hamilton kan vervangen. Dat is Max Verstappen. Ja. Het is wel zo, denk ik, als Toto Wolff zegt ik ben bereid om te wachten op Max. Dan zijn er wel gesprekken op de achtergrond waarop die dat baseert.
Zou je denken, ja.
Ja, nee, maar we hebben natuurlijk ook die foto's toen gezien van Jos.
Ja, maak hem maar de grap.
Ja, dat fotograferen.
Ja, dank je.
Een hele goede grap. Dat is echt een hele leuke cabaretier die maakt.
Ook bekend van andere podcasts. Ja.
Ja, ook nog, ja, inderdaad. Ja, nu ben ik het kwijt. Oh ja, nee, maar goed, daar speelt wel iets op de achtergrond. En we kunnen natuurlijk allemaal wel zeggen van het wordt allemaal minder door die W15 is slecht. En de W16 zal mogelijk volgend jaar ook heel slecht zijn. Ja, dat klopt. Maar ik blijf zeggen dat 2026, dat is het heikele punt voor Verstappen. Ik blijf denken dat die Red Bull powertrains, dat Max daar schrik voor heeft. En dat hij bang is terug te vallen. En dat hij daarom in 2026 liever zijn heil ergens anders zoekt. En dat hele affaire rond de onrust binnen Red Bull daarvoor aan het gebruiken is. Om te kijken of hij vanaf 2026 dan wel bij Mercedes, dan wel bij Aston Martin. Want daar wordt ook nog wat over gesuggereerd. Hè, om daar dan naartoe te gaan. En ja, dan heeft Max wel gezegd, ja, ik in principe ga ik ervan uit dat ik mijn contract uitdien. En dat is in principe nog de bedoeling. Maar hij zegt het allemaal zo omslachtig dat het ook geen. Hij zegt niet niet, ik blijf bij Red Bull tot 2028. Dat heeft hij nog nooit gezegd.
Nee,
hij bouwt er toch wel heel erg.
Zeker in de laatste paar maanden heeft hij dat absoluut niet meer gezegd. Nee.
Hij heeft altijd woorden in die richting gezegd, maar altijd met een, okay, met een ondertoon van dat hij er altijd nog wel onderuit kan.
Ja. En wederom, hij heeft die luxe. Hij heeft de luxe om eens om zich heen te kijken. Hij heeft de luxe, ik wil zeggen, hij heeft de luxe om de hoofdprijs te vragen. De hoofdprijs die Lewis Hamilton net bij Ferrari gekregen heeft. En nogmaals, hij wordt gewoon voor de vierde keer wereldkampioen dit seizoen. Dan heeft hij 4 wereldtitels onder zijn borst. Laten we wel eens zijn, hij is nu al, zonder enige twijfel, zonder enige discussie, een van de grootste aller tijden. Dat heeft hij al bewezen.
Zeker.
Dus hij heeft de luxe om te denken, weet je wat, ik ga eens een nieuwe uitdaging zoeken. En als je daar dan ook nog eens heel goed voor betaald wordt vanuit Stuttgart, ja, dan helpt dat ook. Dus ik ben het met je eens. Hij is absoluut zijn opties aan het bekijken. Ja.
En er zit nu 10 jaar bij Red Bull. Familie dan.
Ja,
ik vond het wel heel, grappig statistiekje heeft tussendoor dat Carlos Sainz en Max Verstappen, die debuteerden dus samen in 2008 of in 2015 ooit bij de Toro Rosso. Maar die hebben nu in de laatste 326 dagen alle races gewonnen.
Ja.
Bijna een jaar, hè?
Ja.
Inmiddels bijna een jaar. En ik denk dat als Max nog een paar races gaat winnen, dat we ook dat jaar wel halen.
Ja. Ja, dat zit er dik in, ja. Ja,
we hadden er was ook nog, dat is dan niet zo'n leuk statistiekje, maar die had ik ontdekt. De laatste keer dat Max en Lewis uitvielen was Monza.
Ja, die weten we ook nog.
Toen ze elkaar natuurlijk van de baan
reden. Die ze op elkaar liggen. Ja.
En ik had er nog,
het is allemaal de schuld van Lewis, begreep ik.
Ja, allemaal.
De schuld van Lewis. En we hadden nog maar één kampioen. Ik zat te denken, als nu Alonso uitvalt, dan hebben we geen kampioen meer die de race finisht.
Oh, gisteren.
Een wereldkampioen. Ja,
wereldkampioen. Precies. Sorry, ja. Geen wereldkampioen. Die de race had gefinished.
Ja. Nou, zo kun je van allerlei dingen. Hè, toen Azul uitviel, dan had je geen Chinees meer in de race gehad. Nee, zo.
Ja, het is zeker waar.
Ja, ja. Zeg maar eens dat het niet waar is.
Ja, inderdaad.
Hidde heeft een vraag.
Had de race control niet gelijk een rode vlag moeten gooien naar de crash van Russell? Dat lijkt mij de enige juiste vlag als een auto zo midden op de baan ligt. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik heb daar een discussie op Twitter over gehad. En mensen vinden, de virtual safety car, dat is wel voldoende. Ja,
niet zomaar mensen. Niet zomaar mensen vinden dat.
Iedereen mag zijn eigen mening erover hebben. Ik weet wel dat hele Stewart verhaal, ook over die straf van Alonso. Het is ontzettend moeilijk om de goede beslissingen te nemen. Dat geldt ook voor de wedstrijdleiding, voor deze vlaggensituaties. Maar ik vind, als een auto midden op de baan ligt, had direct rood moeten geven.
Ja.
En alleen al vanwege het effect wat een rode vlag heeft ten opzichte van een gele vlag. We weten allemaal, mensen die MotoGP kijken weten dat ook. Er worden heel vaak straffen uitgedeeld. Maar in de Formule 1 weten we het ook. We hebben ook Bianchi gehad.
Ja.
Geel wordt niet altijd adequaat op gereageerd door coureurs. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar dat was in de regen. Dat heeft er even niks mee te maken. Het gaat erom dat een gele vlag heeft een ander effect. En ook virtual safety cars nog steeds een gele vlag situatie. Je ziet overal gele vlaggen.
Ja, of dubbelgeel.
Langs de baan. Of dubbelgeel of geweven geel.
Of knalgeel.
Dat maakt allemaal niet uit. Een rode vlag heeft een heel ander effect. Ja. Bij rood gaan ze meteen op de rem. Is het meteen klaar, want iedereen weet het is afgelopen en er is iets gevaarlijks gebeurd. Er is iets ergs gebeurd, want dat is rood. Rood is gevaar, er is iets ergs.
Eens.
En dan staat een auto op zijn kant, midden op de baan, direct een rode vlag. Voor mij is dat echt heel duidelijk en ik vind het een kwalijke zaak dat het niet gebeurde.
Ik heb even een vraag over twee vragen. Ten eerste is toch techniek die dat detecteert, die ziet auto startstil midden op de baan. Dat moet toch al zijn. Is er dan niet ook een grote Quizmaster knop, bam. Waarom moeten ze daar dan nog over discussiëren?
Nou ja, ik weet niet of er aan discussieerde. Uiteindelijk is er een wedstrijdleider en die moet gewoon. Dat was vroeger Charlie Whiting natuurlijk. Toen werd het Michael Masi en nu is het die jongen waarvan ik de naam nooit weet. En die moet gewoon meteen dat beslissen. Maar ik vind dit gewoon. Ja, als de baan zo geblokkeerd is, is het altijd rood. En ik vind het heel sterk.
Het is trouwens ook zoals Lucas zegt. Het is een knop. Hè. Ze hebben hij heeft zo'n deck voor zich met al die knoppen. Dus hij kan gewoon een rode knop indrukken.
Maar het is heel, weet je, ze hebben een arsenaal aan dingen die ze kunnen verzinnen. En ik snap wel dat het de laatste ronde is. Want iedereen zei, ja, maar ook onder een rode vlag moet je er nog steeds langs rijden als coureur. Ja, dat klopt wel. Maar met een hele andere, als je rood hebt gezien, is het anders. Mm. En daarom vind ik dit een slechte zaak.
Ja,
maar dat is mijn persoonlijke mening.
Nee, ik ben
het argument het argument van onder andere ons grote vriend van de show, Albert Kalf, was geloof ik dat er in de reglementen letterlijk staat dat je bij dubbelgezwaaid geel bereid moet zijn om te stoppen. Ja. En dat dat volgens hem dan voldoende zou zijn. Omdat dat is wat er in de reglementen staat. Maar ik ben wel gevoelig voor jouw Bianchi-argument. De psychologische impact van een rode vlag in plaats van dubbelgezwaaid geel is anders. Maar ik bedoel, we gaan het zo nog over de straf voor Alonso hebben. Maar ook in de Formule 3 op vrijdag was er iemand die reed een andere competitor gewoon vol de muur in. En die kreeg 3 gridstrafplaatsen. Ja. Daar was ook heel veel discussie over qua beslissingen van is dit werkelijk een juiste beslissing? Zeker in verhouding tot de zwaarte van het vergrijp. Mm-hmm. Het was een raar weekend qua penalties en qua straffen en qua wedstrijdleiding.
Ja, dat vond ik ook, want we kunnen wel meteen die straf aan ons al meenemen. Sander Brouwer die vraagt erom wat we ervan vonden. Nou ja, goed, ik heb het ook. Hij is dus uiteindelijk niet schuldig bevonden aan de crash. Dus we hebben het alleen over gevaarlijk rijgedrag. Daar is hij ook voor bestraft. Hij heeft officieel een drive-thru gekregen. Hè, wat dan omgezet werd in een 20 seconden straf, omdat de race al afgelopen was. Nou ja, als je het afzet, want dat doe ik dan. Naar Kevin Magnussen op Saudi-Arabië, die daar Albon de muur in rijdt. Gewoon letterlijk. Die wordt dan ook bestraft en die wordt maar 10 seconden bestraft. En dan denk ik, ja, weet je, deze jongen heeft niks veroorzaakt. Heeft wel iets gedaan wat, ik heb uiteindelijk aan telemetrie begrepen dat het inderdaad, dat hij 100 meter te vroeg zijn gas losliet. Dat is inderdaad dat aan de gevaarlijke kant. Dat je daar een strafje voor geeft of een waarschuwing of een 10 seconden. Had ik allemaal, maar moet dat zwaarder bestraft worden dan daadwerkelijk iemand de muur in rijden, denk ik dan? Ja,
tuurlijk niet.
Dat vind ik niet. Ik vind het echt te zwaar gestraft in dit geval.
Eens. Dat is het ook. Het had op zijn best een reprimande moeten zijn, nou ja, wat mij betreft. Maar ja, goed, Flavio Briatore, die zijn een paar jaar geleden al, de Formule 1 is tegenwoordig een sport voor accountant. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Mensen die in een ruimte zitten en gaan zitten zoeken naar manieren om iemand maar een straf uit te delen. Vooral, weet je, want het was niet eens een breaktest. Nee, hij liet letterlijk zijn gas los.
Ja. Dat is wel heftig in Formule 1.
Het is ontzettend heftig, ja. Maar het is nog steeds aan George Russell om daarop te anticiperen en dan gewoon daar zijn snelheid op aan te passen. Dus nee, ik vond het verslagen van de pot gerukt, deze straf.
Ik ook, en dat ook nog, hè, want als Russell gewoon goed had gereageerd, had Alonso nooit een straf gehad.
Nee.
Dus dan was het ineens niet gevaarlijk geweest. Dus,
nee, tuurlijk niet.
Weet je, het
gek is
en
wel,
dat is ook de doublespeak. Dat ze enerzijds zeggen van ja, Alonso heeft niet, is niet schuldig aan het ongeval van Russell. Maar tegelijkertijd was er nooit een onderzoek begonnen zonder dat ongeval van Russell.
Ja.
Want op deze manier, ik bedoel, wie meer rijdt er nog af en toe nog wel eens lift en coast in de rond om zijn banden heel te houden om benzine te sparen. Dan kun je het halve veld waarschijnlijk wel 20 seconden geven. Ja, het is volslagen absurd. Ja, dit, maar goed.
Dan toch even terug. Als we dan even Russell onder de spotlight zetten. Die had zelf gecrashed tegen Bottas. Kom ik weer met Silverstone. Natuurlijk is dat dan een startongeval. Maar toen zat hij ook niet op te letten. Ook een crash. Verstappen die ging toen op Singapore was dat geloof ik. Nee, Abu Dhabi van zijn gas af. Toen hij Lewis voorbij moest gaan.
Saudi-Arabië.
Lewis tegen hem aanreed, ja.
Dat was wel meer een breaktest dan dit.
Dat was wel, ja, klopt. Ja.
Maar dat is ook op een rechtstuk, waar je natuurlijk in principe sowieso je gas niet loslaat. Nee. Waar je in principe ook niet remt op een rechtstuk. Dat is niet handig. Dat was wel meer een breaktest dan dit, ja. En Max kreeg daar geen drive-thru voor in ieder geval. Ik weet niet uit mijn hoofd dat hij er wel voor kreeg. Hij kreeg wel een straf voor.
Ja,
maar geen drive-thru, want die hebben we al volgens mij al heel wat tijd niet meer gezien in de Formule 1 een drive-thru.
Het zijn gewoon weer die regeltjes en de straffen die zo raar zijn. Maar goed, daar hebben we het iedere keer over.
Nou ja, goed, dat. En ze hebben voorafgaand aan dit seizoen wel gezegd, volgens mij, dat ze iets harder willen straffen. Dus in dat opzicht komt die drive-thru dan wel weer boven water. Maar had dan, wat ik net zeg, Magnussen rost iemand in de muur en die krijgt maar 10 seconden. Dus ik vind dat gewoon helemaal buiten proportie.
We gaan naar McLaren kijken.
Ja, oh ja, wat leuk.
Piastri, wat leuk. Norris, dat je teamgenoot voorbij moest laten.
Ja, nou, dat vond ik wel. Dat is wel hard natuurlijk, want het was een thuisrace.
Ja.
Maar volledig terecht natuurlijk, want je moet natuurlijk gewoon kijken naar. Norris was gewoon sneller op dat moment. En daar, Jeroen hebt het al aangehaald. Piastri moet daar nog stappen in maken. En je ziet wel de moeilijkheidsgraad in hoe de Formule 1 op dit moment is. Hè? Want ook terugdenkend aan Max een aantal jaren geleden. Die was ook niet meteen op het niveau van Ricciardo. Hè? Dat duurt echt wel eventjes voordat je daar echt bent. Hè? En dat kan wel leuk in quali en zo over één ronde. Maar zo'n race opbouw is best wel lastig. En dat zie je bij Piastri nog wel terug.
Hij zat er ook, vergeleken met vorig jaar, hij zat er deze keer ook dichterbij.
Ja.
Weet je, er was nog steeds een gat. Er was nog steeds een verschil, maar hij zat er wel dichterbij. Wat ik het mooiste vind, is dat hij er gewoon niet over mekkert.
Nee.
Weet je, er komt wat ik wel, als hij erover gemekkerd had, dan hadden we dat ongetwijfeld gehoord via de regie. Maar hij mekkert er gewoon niet over. Hij gaat gewoon aan de kant gaan en gewoon door. Dus het is ook een teamplayer die op dat moment weet op welke plek die staat. Heel volwassen wat dat betreft. Heel onverstoorbaar. En dat tekent wat mij betreft gewoon een toekomstig kampioen. Piastri komt er wel.
Ik verwacht ook.
Maar vooral weet je, een derde en een vierde plek voor McLaren. Ze hebben in principe al maximaal gescoord. Die auto is... Ze zijn er nog niet helemaal. Maar er zit vooral vergeleken met waar ze vorig jaar begonnen. Er zit heel veel een goede basis in.
Ja.
En als die zich gewoon lekker door blijven ontwikkelen dit jaar... Dan zouden ze zo normaal als er wel eens één of twee races kunnen winnen. Ja, in het tweede seizoen
ja,
zelf.
Dus,
heel positief weekend. En Zac Brown bijgetekend hè, tot 2086. Ja. Als,
2030, ja, klopt, ja.
Dus ja. Dat is ook goed natuurlijk. Dat is natuurlijk wel gewoon de man, sinds hij het roer heeft overgenomen, is het met McLaren gewoon weer de goede kant op gegaan.
Nou ja. Weet je nog hoe kaal die McLaren was voor de
haar? Ja, inderdaad. Dat is
sponsor op.
Nee, want er werd al 5 of 6 jaar geroepen dat er een hoofdsponsor aangekondigd zou worden. Ja. En inmiddels staan, Google staat erop en Velo staat erop. En ze hebben gewoon, in de IndyCar hebben ze zelfs te veel sponsors. Dus hebben ze een deal met een ander team gemaakt, zodat ze daar ook wat sponsors op in de plak.
Ja.
Dus nee, ook gewoon voor de commerciële kant is Zac Brown een uitstekende toevoeging.
Vind ik ook. In het begin vond ik er wat warrig overkomen af en toe. Hè. Ik vond dat hele Alonso gedoe nooit geweldig. Dat hij even tussendoor in die 500 mocht doen en al zo'n dingen meer. Dat vond ik allemaal een beetje dat ik denk, nou, dat moet je.
Maar ook dat weer was commercieel ontzettend slim.
Ja, misschien wel.
Ja,
dat zou zomaar kunnen.
Dat was het.
Maar Seidel is natuurlijk een beetje een lastig verhaal geworden. Die is uiteindelijk weer weggegaan, waar we het echte goede niet van weten. Maar over het algemeen denk ik dat McLaren absoluut een team in de lift is. We hebben er wel heel lang over gedaan, hè? Want 2012 is volgens mij de laatste zege. Hè? Dus we hebben het wel over een team dat wel echt zijn tijd heeft genomen om terug te komen, zeg maar.
Ja.
En we zijn er nog niet.
We zijn er 2012?
Ja, volgens mij 2012 denk ik met Button Hamilton toch. Volgens mij hebben ze de laatste race van 2012 gewonnen. En Button volgens mij. En dat was de allerlaatste zege.
McLaren was toch Daniel Ricciardo op Monza.
Oh ja, daar, die vandaar ben ik die nog tatoeage. Vergeten, ja.
Oh ja.
Ach, ja.
Ja, vandaar die tatoeage.
Ja, dan moet je echt even vet knip in nemen.
Ik moet ik zeggen, ik was hem ook vergeten.
Maar dat was niet on merit, hè?
Nee.
Dat was een uitvalletje van...
Ze zijn nu het derde team. Laten we hopen dat... Want dat weten we, McLaren dit schommel nogal is. Laten we hopen dat ze nu dat vasthouden. En dat Norris ze eerst overwint.
Nou, ze zijn op dit moment gewoon echt een stuk beter... en een stuk verder dan Mercedes. Hè? En dat is ook niet... Dat is geen klein verschil.
En Aston Martin ook.
Maar ze zijn echt een paar stappen verder dan die. En vorig jaar inderdaad moesten ze van heel ver komen... en kwamen ze uiteindelijk toch nog wel redelijk meedoen... om die derde plek. Maar ze zijn dit jaar echt afgetekend nummer 3.
Heel kort achter Ferrari.
En misschien wel nummer 2 inderdaad. Ja, want ik denk dat ze Ferrari af en toe nog wel eens naar de Kona hadden kunnen steken.
Ja, ik denk dat het misschien een beetje circuit afhankelijk zal zijn. Maar ik denk dat ze heel kort op Ferrari zitten.
Maar het is wel een compleet team. Volgens mij hoorden we Piastri ook niet eens... volgens mij zei hij helemaal niks op de teamorder.
Nee. Nee, hij deed het gewoon, dat is het. Ja. Of hij zal heeft gezegd oké. Ja, en dan laten ze het niet in de regie horen... omdat het niet spannend genoeg is.
Ja. Grote Piastri-fan. Dit was dan het blokje McLaren, Jeroen Scholten. Dankjewel.
Ja, nee, ik zal erop letten dat die voortaan weer keurig in het draaiboek komen.
Gevechten in het middenveld. Dubbele punten voor Haas sinds Gunther Steiner. Ik heb net gehoord, betrouwbare bron, dat het een halve Italiaan is.
Echt?
Ja.
Oh?
Ja. Ja, en ook Amerikaans schijnbaar.
Serieus?
Heb ik niet.
Ja, staat op Wikipedia, dus dan moet het waar zijn.
Oh, okay.
Nou, Oostenrijker volgens mij toch?
Kan ook nog. Maar Zwitser?
Oh, ja. Hij is wel, Gunther is wel heel veel te zien op tv. Hij is veel op circuits te zien. Hij doet veel voor ESPN, was hij geloof ik, had hij een interview.
Dus, nou, en hij deed nu na de race de interviews. Dat vond ik leuk om te lachen. Zien. Daar werd ik erg blij van. En het was wel een beetje jammer dat ze die interviews deden... op het punt waar die koelers stonden te loeien.
Oh, ja,
want dat horen wij natuurlijk op de tv niet. Maar je zag dat Leclerc af en toe echt moeite had. Nou heeft hij natuurlijk ook dat hele rare English accent. hij kon hem gewoon wat moeilijk volgen. Maar het was leuk dat ze hem erbij gehaald hebben. Dat snappen ze bij Liberty natuurlijk weer wel. Hè? Dat sinds hij weg is... Hij is gewoon ontzettend populair, dus is hij gewoon goed voor de tv-productie. Dat snappen ze gewoon zo goed daar. Maar Haas punten, ik bedoel, gewoon uitstekend. Want ik moet zeggen, dubbel, dat gevecht vond ik echt heel erg leuk. Ook om te zien tussen Magnussen en Albon. Dat was echt een strijd om dat laatste punt. Ja, en dat zijn natuurlijk vooral Magnussen, dat is natuurlijk wel een mannetje. Maar uiteindelijk kwam hij er toch wel voorbij. En Hülkenberg ervoor, die gewoon een uitstekende wedstrijd reed. Dus ook tactisch gezien zie je wel dat ze bij Haas nu een beetje stap aan het maken zijn. Je hebt vorig jaar al eens het idee van waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig? Dat opeens Nico Hülkenberg op een 5-stop-strategie probeert aan de finish te komen. Maar nu gewoon ook zichzelf goed naar voren gewerkt met een goede tactiek.
Komt natuurlijk ook dus, omdat ze dat bandenprobleem een beetje hebben opgelost. Hè? Want ze hadden vorig jaar
dat lijkt het
heel
ook
veel last van de slijtage. En nu op een circuit als Melbourne, waar het veel slijt. Ja.
En dat het zal een combinatie van factoren zijn. En ik denk vooral ook dat het voor, wat we hadden het over Sainz, die als de brandweer gaat. Maar ook Hülkenberg en Magnussen zitten natuurlijk in principe in een contract year. Hülkenberg die voor aanvang van het seizoen of aanvang van het weekend een beetje een vilijne opmerking richting Oliver Berman maakt. Dat die wel moest blijven presteren, want anders zijn ze het allemaal wel zo weer vergeten. Dat kunnen we natuurlijk ook alleen maar lezen in de context dat Oliver Berman nadrukkelijk wordt genoemd bij Haas voor 2025. Maar zowel Magnussen als Hülkenberg lieten dit weekend zien, wij willen gewoon nog blijven als dat kan.
Eén grote maar. Max viel uit, Lewis viel uit en Russell viel uit.
Maar toch, dan moet je er wel staan.
Ja. Ze hadden vorig jaar 12 punten in totaal.
Ja, maar Williams en Alfa Romeo of Sauber hadden er ook kunnen staan. En die stonden niet in Haas.
Die stonden er niet.
Dat is
ook exact dat.
Just mentioning it. Geen Logan Sargeant, omdat Albon crashed. Dat was op een zaterdag, heb ik even gemist, denk ik.
In de vrije training.
Nee, dat was op de vrije training al, ja. Op de vrijdag zelfs. Ja. Dus dit is, hier was natuurlijk ook heel veel discussie over.
Terecht.
Terecht, inderdaad. En er zijn heel veel mensen die zeggen van dit kun je niet maken. Daar heb ik zeker wel begrip voor. Want ik bedoel, wat dit natuurlijk met een Logan Sargeant doet... Ja. Ik heb begrepen via de tamtam dat hij er echt redelijk doorheen zat toen dit hem verteld werd. En dat snap ik ook heel goed. Maar aan de andere kant, als je James Vowles bent en je moet gaan turven. We hebben één auto, we hebben twee coureurs. Welke coureur ga ik in die auto zetten? En dan kijk je naar de afgelopen anderhalf jaar.
En wie de meeste schade heeft gereden?
Ja, en wie ook zeg maar in 99 van de 100 races met het beste resultaat op de proppen komt. Ja. En dat is niet Logan Sargeant. Dus in die zin, vanuit het teambelang, was kiezen voor Alexander Albon de juiste keuze, wat mij betreft. Miste ook echt op een haar na Q3. Dus deed het in de kwalificatie goed, miste op een haar na de punten. Als Alonso een echte dikke straf had gekregen, dan had Albon nog een punt gehaald. Dus nee, ik snap de overweging, maar ik denk wel dat James Vowles een paar interessante gesprekken met de familie Sargeant en hun geldschieters heeft gehad. Want hij betaalt natuurlijk ook gewoon dik. Hè? Ja. Dus en dan nog het zal juridisch ongetwijfeld allemaal helemaal dichtgetimmerd zijn, maar... Dit wel een paar moeilijke gesprekken lijken.
Dat denk ik ook. Maar dan is het nog belangrijk ook om 11e te worden. Is altijd nog beter dan 14e te worden voor een team. Hè? Want dat wordt wel vergeten. Het gaat niet alleen om de punten. Het gaat ook gewoon om de stand in het WK. En dat wordt ook gewoon gebaseerd op je finishes. Dus als je 11e finisht. En dat was... of 12e. En dat was waarschijnlijk Sargeant niet gelukt, denk ik. Want die wordt niet zo vaak 11e of 12e als Albon. Dus het is gewoon een goede keuze geweest. Maar ja, het is welkom in de topsport. Maar het is echt verschrikkelijk hard voor die jongen. Het is natuurlijk echt heel erg naar voor die jongen.
Ja, dat wordt wel interessant om te zien in Suzuka. Hoe gaat die jongen zich nu herpakken in de komende race? Kan hij zich voldoende motiveren? Heeft hij de mentale weerbaarheid en de mentale veerkracht? En daar, dat laat wel zijn, daar ontbrak het vorig jaar nog wel eens aan. Aan de mentale weerbaarheid bij Logan Sargeant. Dat hij, als we het daar hebben over... onder druk nog wel eens domme fouten maken. Dat deed hij toch wel een hoop vorig jaar.
Ik vind het al een godswonder dat hij verlengd is, hoor.
Yep.
Ik denk dat ze vooral de centen nodig hadden. Want ik bedoel, hij brengt natuurlijk gewoon wel wat financiering mee. En ik denk dat er gewoon geen goed alternatief was. Nee. Want ja, je kunt er wel iemand anders in zetten. Die waarschijnlijk... Want ik weet niet of Felipe Drukovic nou heel veel beter is dan Logan Sargeant. En als je dan vervolgens... en als je dan vervolgens ook nog $30 miljoen mislopen, wij zo spreken, dan is het misschien toch dat je nog een jaartje door hebt met Logan Sargeant.
Ja, dat is ook zo.
En, het zal een commerciële overweging geweest zijn, dat kan haast niet anders.
Maar het blijft in mijn ogen best wel ruim de minste coureur van het veld.
Ja,
en dan rekening Zoe en Stroll en al die mensen reken ik gewoon mee.
Ja.
Dus.
Ik. Is mijn. Mijn hoofdgedachten die nu dit in het draaiboek ziet staan en zich in moet houden, om daar geen grap over te maken. Yuki laat Ricciardo's ster nog verder verbleken. Oké. Dankjewel, Jeroen Scholten, voor het deze prachtige zin in het draaiboek. Maar Yuki doet het goed. Ricciardo, ja, we hebben het er vaak over gehad. Het is een leuke grappenmaker. En Drive to Survive is het grappig, net als Gunther Steiner. Maar misschien moet Gunther Steiner en Daniel Ricciardo gewoon iets met tv gaan doen. Ja. En, maar heeft, ik had nog even dat Ricciardo heeft wel een ultimatum gekregen van Horner.
Nou, niet van Horner, denk ik. Of Alfa Tauri.
Nee. Dat, als er al iemand is van wie dat is, dan zal het vanuit het hoofdkantoor van Red Bull zijn. Ja. Maar Marco, inderdaad.
Marco, ja.
Het, wat vooral zorgelijk is, is dat ik inderdaad na die kwalificatie zag je een interview met hem. En toen vroegen ze aan hem van, ja, maar hoe kan dat nou? En hij zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik was eigenlijk wel tevreden met mijn lap. Ik had eigenlijk wel een goed gevoel. En toch staat hij echt een straatlengte achter op Tsunoda. Dus het feit dat hij zelf best lekker in zijn vel zit. Dat hij niet zo zegt van ja, die auto, daar valt geen lamp mee te bezeilen. Nee, ik was wel tevreden met mijn lap. En dat was gewoon veel te langzaam. En dat is wel zorgelijk. En hij is nu dus in een McLaren van de vorige generatie is hij door het ijs gezakt. In een McLaren van deze generatie is hij door het ijs gezakt. En hij zakt nu in een Minardi van deze generatie door het ijs. Dat is wel een probleem hoor.
Ja, Pols.
En dan kun je je afvragen, volgens mij, is dan het probleem de auto of is het probleem Ricciardo?
Nee, ik hoorde zelfs een theorie dat...
Nee, Ricciardo, het is duidelijk Ricciardo, ja. Ja. Dat is de vraag stellen, is een beantwoord.
Nou, ja, ik wil zeggen, het was ook een retorische vraag inderdaad. Maar,
nee, ik hoorde,
nee, maar het is gewoon een probleem.
Ik had een kleine theorietje gezien op YouTube en dat is natuurlijk altijd de waarheid. Maar daar hadden ze iets gezegd dat de Red Bull, toen hij met Vettel en Max samenreed, dat die auto veel meer voor zijn rijstijl was
dat
gemaakt.
Gaat natuurlijk altijd. Maar uiteindelijk uiteindelijk is dat allemaal leuk en het zijn het allemaal leuke excuses, maar je moet gewoon presteren. Tuurlijk. Inderdaad. En je mag best een tiende, anderhalf tiende laten liggen in een auto die niet ligt ten opzichte van een auto die wel ligt. Maar je rijdt naast Yuki Tsunoda, je rijdt niet naast Max Verstappen, want daar hebben ze het nog over gehad, hè, van, ja, mogelijk gaat hij weer terug naar Red Bull. Nou, dan wordt anderhalve seconde gereden, denk ik, zomerhand. Dus dat moeten we maar niet meer willen, denk ik. Dat wordt echt een verschrikkelijke afgang. Nee, de Vries is om... De Vries deed niet slechter, hè?
Nee.
De Vries. En die was voor de zomer weg. Dus ik ga ervan uit, Ricciardo is voor de zomer ook weg.
Dat denk ik ook.
Als dit zo doorgaat, dan zit los in de zomer in deze auto.
Zeker.
Dat hoop ik dus ook. Want nu worden we een beetje grijs gedraaide plaat. Maar natuurlijk nooit in deze auto moeten zitten.
Nee.
Vanaf het begin niet.
Maar zouden dus... kom ik weer met Drive to Survive. Daaraan was duidelijk te zien. Hij ging toen testen op Silverstone. Het was... Met deze tijd had je naast Max Verstappen op de eerste positie. Daar begin ik aan te twijfelen of dat wel zo was.
Nou ja, ik dus ook. Ik heb daar nooit zo heel veel waarde aan gehecht aan dat hele verhaal. Want dat is namelijk onmogelijk te controleren. Dus je kunt dat als Red Bull rustig de wereld insturen.
Precies. Sowieso altijd hele andere dag, hele andere omstandigheden. Dus sowieso nooit iets over te zeggen. En inderdaad, we weten het niet. Er is geen zo'n officiële tijdwaarneming. Er staat iemand met een stopwatch naast de baan. Zoals vroeger de vrouw van Jackie Stewart dat altijd deed. Maar,
of Nina Rindt.
Ja, of Nina Rindt inderdaad. Dus ja.
Oké.
Nou ja, en we kregen dus een vraag van Els. Gaat Red Bull Ricciardo dezelfde behandeling geven als de Vries en haalt hij de zomerstop? Ja, als dit zo doorgaat, nee, dan denk ik niet dat hij de zomerstop haalt. Want we weten wel gewoon, en of dat nou Nick de Vries is of noemde we Scott Speed of noemde nog maar eens een dwarsstraat. Als je niet presteert bij de Red Bull familie, dan word je er gewoon onherroepelijk uitgebonjourd.
Yep.
En dan zal die wel weer brand ambassador blijven, weet ik veel. Maar nee, dan gaan ze gewoon los en in die auto zetten. Want op dit moment, Yuki is gewoon veel sterker. En Yuki reed, ik denk dat hij dit weekend wel echt maximaal uit die bak gehaald heeft. En een zevende plek is natuurlijk gewoon een uitstekend resultaat. Vooral voor een auto die in de eerste paar races gewoon niet heel erg hard is gegaan. Nou, en dan heb je ten opzichte van een Haas, ten opzichte van een Williams en een Alpine, heb je nu echt een flinke slag geslagen.
Gaat hij maar NASCAR race of zo? Volgens mij is hij daar altijd een heel groot fan van geweest. Van NASCAR, Ricciardo. Dus dat is misschien wel iets voor hem.
Of tv. Als karakter wil ik hem wel in de Formule 1 houden. Maar waar? Ik weet het niet. Misschien bij Sky Sport.
Ja, ik geef niet zoveel om karakters. Die komen en die gaan weer. En we krijgen vanzelf weer een andere leuke jongen erin. En
Nou ja, over het volgende leuke jongen. Yeah. Het volgende in ons draaiboek. Ik bedoel, en Bottas. Ik bedoel, kijk, op de baan lijkt het nergens naar. Maar ik bedoel, dat Uber-filmpje was natuurlijk gewoon waanzinnig.
Geweldig.
Echt waanzinnig.
Ja.
Er zit ergens in Finland, of misschien ergens anders, zit een heel slim persoonlijk marketingbureau. Die heeft gezegd, Valtteri, we gaan wat anders doen.
Ja.
En Valtteri zei van, nou wat dan? En toen kwamen ze met een PowerPoint, met een paar slides. En daar kwamen mallets op voorbij. En snorren. En surfen in Australië en matjes. En toen zei Valtteri, weet je het zeker? En toen zeiden de mensen bij het PR-bureau, geloof ons nou maar. Dit wordt het. En je ziet het werkt wel. Ik bedoel, wat opeens is, Valtteri Bottas is lachen, gieren, brullen. Nou, dat zagen we 3-4 jaar geleden toch ook niet aan.
Dat was de saaiste man van het veld.
Ja, Bottas noemen we hem.
Ja, inderdaad. Ja. Dus hij doet een stukje persoonlijke branding, zou Charles zeggen. En dat doet hij uitstekend de laatste tijd. Echt heel goed.
Ja.
Maar ja, op de baan is Sauber nog steeds echt huilen. Want het ding oogt niet en het ding gaat ook niet. Dus. En dan kunnen ze ook nog eens geen pitstops doen.
Nee, jeetje, Mina, dat is echt verschrikkelijk voor hem. Nee, maar daarom geloof ik ook niet zo in dat Carlos Sainz gaat naar Audi verhaal. Althans, voorlopig nog niet. Want ik bedoel, je krijgt eerst nog een jaar Sauber. Nou, dan rijdt hij achterin. En daarna krijg je natuurlijk, daar gaat Audi in 2026 komen. Maar die rijden niet meteen voorin. Hè. Die rijden ook nog 2-3 jaar ergens in achterin of in het middenveld. Of als je mazzel hebt in de subtop. Dus ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat het voorlopig niet voor de grote coureurs is weggelegd. Dat die
nou, vooral als je zo presteert als Sainz nu doet.
Ja.
En je hebt zoveel open plekken. Waarom zou je dan in hemelsnaam voor Kik Sauber gaan kiezen? Ja. Je bent helemaal gek als je dat doet.
Ja, maar Audi komt ooit. Ja, ja, ja.
Damon Hill deed het ooit bij Arrows. Maar er was geen plek meer.
Andere situatie.
Ja, maar dat was Damon Hill naar Arrows. Was gewoon, dat was pure noodzaak. Hè? Want die kon nergens anders terecht.
Ja, de banden
waren gewoon de zak.
Het was zo jammer dat hij toen net niet won. Hè?
Oh, een Hongarije.
Een legendarische overwinning geweest.
Ja, ik was groot fan van Villeneuve. Maar die race niet. Die had Damon Hill mogen winnen van mij. Fantastisch.
Ja.
Oude koeien, we gaan nieuwe koeien bekijken. Ik weet niet wat koe is in het Japans, maar we gaan naar nieuwe koeien kijken in Japan. De Grand Prix van Japan, Suzuka. Prachtig circuit. Mooi, mooi, mooi. Ik hou ervan. Ik heb wel veel geleerd van Alad Kalf. Het schijnt dat de bocht het rechte stuk op heel moeilijk is.
Maar ook, het is ook Suzuka in april, hè?
Ja.
Ik weet niet. Ik kan daar nog steeds niet helemaal lekker bij met mijn hoofd.
Ik vind het wel een verstandige
keuze. Suzuka hoort aan het eind. Ja, ik ook. Maar Suzuka hoort aan het eind van het seizoen.
Dat vind ik heel verstandig. Ja. Maar nee, dat klopt. In april, dat klopt helemaal niet. Nee. Monza doe je ook niet in maart.
Nee, is heel gek. Ja. Is heel gek. Maar ja, het is nou eenmaal wat het is. Maar wel weer gewoon een race waar ik gewoon echt naar uitkijk. Want het is natuurlijk gewoon een waanzinnige baan.
Echt zin in.
Niet in de laatste plek ook natuurlijk. Omdat hij door de grote meneer Hugenholz getekend is.
Heel veel
hoewel de Japanners zelf volhouden van niet. Maar dat is weer wat anders. Nee, ik vind het een prachtbaan. Echt een geweldig mooie baan. Echt een klassieker. Het is altijd alleen wel moeilijk inhalen op Suzuka. En vooral met deze auto's wordt dat er niet makkelijker om.
Nee, smal dingetje. Je kan het in de eerste bocht doen. En that's it eigenlijk.
Als je heel veel lef hebt. Ja.
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 Nou ja, we hebben natuurlijk incidenteel het een keertje gezien in 130R. Maar dan moet je wel heel veel lef hebben. De chicane kan je het proberen. Heb je Senna wel eens geprobeerd bij Prost.
En de herpin, hè?
En de herpin, ja.
Daar kan het ook. Dat probeerde Sergio Perez vorig jaar nog, geloof ik.
Maar alle vier zijn het lastige opties.
Ja.
Alle vier zijn het echt lastige opties.
Ja.
Met deze auto's gewoon. Deze auto's zijn gewoon niet heel erg makkelijk. Natuurlijk. En breed, makkelijk verdedigen. Relatief makkelijk verdedigen. Dus, maar ja, goed, weet je, Suzuka, heerlijk toch? Ik weet niet wat de weersvoorspellingen zijn, maar het zou zomaar kunnen dat in april ook nog een redelijk regenbuitje valt. Nou, laat het maar komen. Ik vind het allemaal prima.
Heerlijk, ik hoop het.
Dus, zin in.
Prachtige baan.
Alleen niet zoals in 1994, want als we dat doen, dan wordt het weer rode vlaggenwerk.
Ja, dan moeten we rekeningen erbij gaan pakken. Moeten die twee tijden bij elkaar optellen. Dat was een heel gedoe.
Oh ja, dat is waar. Ja. Die twee racehelften.
Twee racehelften moest je bij elkaar optellen. Ja. En had je nog net genoeg secondes over of zo.
Ja.
Zoiets was het, ja.
En het ging echt nog maar net goed, hoor. Want we hadden ook een Sainz kunnen verliezen vorig jaar. Dat was, ik heb het een paar keer teruggekeken, dat hij de baan weer terug opschoot.
Ja.
En stil stond midden op de baan. En iedereen chaste daar vol gas voorbij. Ja. Terwijl dat hebben we op Spa gezien. Dat was echt een tricky. Had heel sterk aan kunnen lopen.
Ja, en daarna stuurden ze dat heftruckje nog even de weg op. Ja.
Maar daarom, dus Jeroen Scholt een goed punt. Rood, pam, meteen die rode knoppen in de rammen.
Ik vind het psychologische effect daarvan groot. Maar het laatste dodelijke ongeluk was ook op Suzuka natuurlijk.
Precies.
In de Formule 1. Dus
we gaan,
ook in noodweer trouwens.
Zeker.
6 april, dan ben ik een jaartje ouder. En dan is de kwalificatie om 8:00 's ochtends. De race zelf, 7 april, 7:00 in de ochtend. Oh, dat is mijn vriendin volgens mij niet zo blij mee, want dan ben ik een weekend weg. Dus ik moet voorop.
Ja, maar dat kan je toch je vriendin laten slapen?
Nou ja, ik wil zeggen, laat je haar gewoon liggen.
Dan zeg ik tegen haar, ja, maar jij moet ook gewoon eens een keertje naar de Formule 1 kalender rekening mee houden.
Ja, dat vind ik ook.
Ja, nou, dat
sowieso. Ja. Ja.
Ik vind niet dat het,
dat is de sleutel tot een gezonde relatie. Ja, dat jouw vrouw altijd rekening houdt met de Formule 1 kalender.
Ja, altijd.
Oké, we gaan nog een groepsfoto maken. Heren, dank jullie wel. Weer dank voor het maken van het draaiboek.
Ja, nou ja.
En de komst, Jeroen.
Yes.
Het was weer gezellig, mannen.
Oké, ciao, ciao.
Howdy, mate.
Ciao. Hiya.
Jongens, ik ga eerst van naar de wc snel.
Oh, ja, dit staat ook nog op de band, hè?
Ja, dat staat nu ook op de band,
ja, zullen mensen niet...
Misschien kun je even je microfoon meenemen. Dan kunnen de mensen even meten.
Of moet je eerst een foto nemen?
Wil je eerst een foto nemen? Dan ga jij lekker piepie machen.
Met geknepen billen.
Dit wordt echt een geweldige post-credits track.
Dat denk ik ook. Even kijken. Oh, wow.
Buik in.
Hashtag buik in.